Fijn dat je luistert naar deze podcast over 400 jaar Dordtse leerregels. Het gaat over vragen als: bepaal ik niet zelf of ik in God geloof? Moet je eigenlijk wel willen nadenken over de uitverkiezing? En hoe? Wat geeft mij de zekerheid in dit leven? En zo nog een heel aantal vragen die te maken hebben met een discussie die 400 jaar geleden gevoerd werd in Dordrecht. Als je nu met de auto op de N3 richting Dordrecht rijdt, dan zie je borden staan: ode aan de synode. Waarom? Nou, aan die synode hebben we veel te danken. Denk aan een Nederlandse vertaling van de Bijbel, de Statenvertaling. Denk aan een kerkorde. Maar het was vooral ook een discussie over de leer van de uitverkiezing. Dat God van eeuwigheid al gekozen heeft wie er wel gered worden, maar ook als keerzijde dat er dus mensen verloren gaan. En hoe moet je dat zien? Heeft God dan alles al van eeuwigheid af bepaald? Als je daarover nadenkt, dan kom je zomaar in een oerwoud vol vragen. Ik merk ook dat als het gaat over de uitverkiezing, dat het bij velen leidt tot verwarring, tot onzekerheid, tot vragen. Ik heb er zelf ook een haat-liefde relatie mee. Aan de ene kant laat het me nooit los. Al die vragen rond geloof, ongeloof. Hoe werkt God daarin? Wat betekent dat dan voor de mensen die niet geloven? En juist wel. En waar vind ik dan mijn zekerheid? En soms dan merk ik ook dat ik juist moet stoppen met al die vragen. En dat geldt ook voor dit onderwerp. Woorden, discussies, ze kunnen soms ook weer meer slecht doen dan goed. Tegelijkertijd, in het nadenken over de uitverkiezing, in het preken over de Dordtse leerregels, ik heb ook gemerkt, daar zitten ook waardevolle dingen in die ik graag met je wil delen. Een aantal krenten uit de theologenpap die 400 jaar geleden werd gekookt. Ik haal er een paar punten uit en ik wil die naar voren brengen. En daarmee laat ik voor een groot deel buiten beschouwing hoe de sfeer toen was. Als je wel eens een plaatje hebt gezien van de Dordtse synode, dan weet je misschien dat er in het midden dan die mannen zitten aan tafel. En die hadden echt niet de mooiste plek op de vergadering. Die moesten zich juist verantwoorden. Dat waren de remonstranten. En vanaf het begin af aan was duidelijk dat hun visie veroordeeld zou worden. Ik ga er ook aan voorbij dat het een hele rel was in de Republiek. Dat de eenheid zelfs op het spel stond en dat stadhouder Maurits zich er tegenaan bemoeide. Johan van Oldenbarneveld die werd onthoofd. Hugo de Groot die gevangen werd gezet. Kortom, een hoop polarisatie in die tijd. Tegenwoordig heb je ook allerlei polarisatie in de samenleving. Of het nu gaat over zwarte pieten of over vuurwerk. Maar ook toen kon men er wat van. Ik wil het vooral hebben over waar het dan theologisch over ging. Dus de vraag, waar maakte men zich dan inhoudelijk zo druk over? En kort gezegd is het dit: over de vraag of jij als mens met je eigen vrije wil voor God kiest en in hem gaat geloven en behouden wordt en gered, of dat echt alles bij God begint. Dus ook of je gaat geloven of niet. Nou, het eerste dat zeiden kort gezegd de remonstranten en het tweede de contra-remonstranten. Het was in 1610, dus een tijdje voor de synode, dat de volgelingen van Arminius, de remonstranten genoemd, een verzoekschrift schreven. Dat heette dan de remonstrantie. En daarin was het eerste punt dit, dat God in de eeuwigheid heeft besloten om die mensen te redden die in de loop van hun leven in Jezus Christus gaan geloven. Dus God wilde mensen redden die tot geloof komen. En de vraag is, klopt dat nou wel of niet? Nou, in de Bijbel staat dat ieder die gelooft in Jezus Christus als een rechtvaardige voor God wordt gerekend. Dus je bent geneigd om te zeggen, ja, tuurlijk klopt dat. En ik kies toch zelf wat ik eet, wat ik drink, naar welke sportclub ik ga. Als er iets belangrijk is, ook juist in deze tijd, dan is het wel dat. Ik kies voor een kerk, ik kies ook voor God. He, dus of ik wel of niet ga geloven, dat is mijn eigen vrije keus. Maar intussen denk ik ook steeds meer, ja, maar klopt dat wel? En dat leer ik dan allereerst van die discussie van 400 jaar geleden. Dat het misschien wel veel meer bij God begint en eindigt dan ik zelf vaak denk. Ook als het gaat om mijn geloof. Tot mijn eigen verrassing blijk ik ook veel meer in die uitverkiezing te geloven dan ik dacht. Zo had ik een tijdje terug een gesprek met iemand over de profeet Jona. Met degene met wie ik sprak, die zei dat Jona een geweldige profeet was. Want je moet toch wel flink veel lef hebben om naar zo'n goddeloze stad als Nineveh te gaan. En wat goed dat God al van tevoren had gezien dat hij zo'n geweldige profeet zou zijn. En daarom had hij Jona ook uitgekozen als profeet. Maar toen dacht ik, nee. Hoe gehoorzaam was die profeet Jona nou? Als er één profeet totaal ongeschikt lijkt te zijn, dan wel hij. Jona gaat bijna in alles tegen God in. En het is echt alleen aan Gods genade, Gods kracht te danken, dat zijn plannen worden doorgezet en dat uitgerekend die profeet naar Nineveh gaat. En zo blijk ik een ander idee van Gods verkiezing te hebben dan degene met wie ik sprak. En zo lees ik ook Romeinen 9, vers 13, waar staat dat God een mens niet kiest op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. En het is een heel moeilijk hoofdstuk. Het is een van de moeilijkste hoofdstukken in de Bijbel. Ik ga er ook niet heel diep op in. Maar ik citeer even vers 12 en 13, waar Paulus zegt: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven, en dan citeert Paulus de profeet Malachi: Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En dat laatste, dat haat, en dat klinkt hard. Ik denk ook dat het in dat citaat een minder emotionele lading heeft dan ons haten. En in de tijd van de profeet Malachi was het een bemoediging voor het volk van God, van jullie mogen terugkeren uit ballingschap, maar de nakomelingen van Esau, de Edomieten, zij zijn van het toneel verdreven, dus kijk hoe God werkt. Maar toch, het is wel dat Esau duidelijk op het tweede plan komt. En dat lees je ook in het Oude Testament. Ik zou wel weten wie ik zou kiezen, Esau of Jacob. Ik zou kiezen voor Jacob, want Jacob, of ik zeg het verkeerd, ik zou kiezen voor Esau, want Jacob komt bij mij niet sympathiek over. Een hielenlichter, een oplichter, iemand die de boel belazert. Maar God gaat uitgerekend met hem een bijzondere weg in de geschiedenis. En dat zie je vaker in de Bijbel, dat de lijn van Gods belofte regelmatig niet via de oudste, maar juist via de jongste loopt. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen plaats is voor de oudste, maar wel dat hij zijn plek moet kennen onder de jongste. Denk ook aan Ismaël en Isaac. Een patroon in het Oude Testament. Heel vaak heeft de oudste een plek onder de jongere broer. En zo is het ook met de verkiezing van God voor het volk Israël. Koos God nou voor dat volk omdat hij van tevoren wist dat het beste volk zou zijn? Er waren Joden in de tijd van Paulus die in die richting dachten. En die ook zeiden van ja, God zal wel iets hebben gezien in Abraham, wat hem bijzonder geschikt maakte als stamvader. Denk aan wat ik net zei over Jona. God moet toch iets gezien hebben in hem, wat hem tot een geweldige profeet liet worden. Maar nee dus. 400 jaar geleden zeiden ze, dat klopt van geen kant. Zo is het niet. Het begint helemaal bij God. En dat is volgens mij belangrijk, want het is een houding die ik herken. Dat je ook zelf gaat denken, ja, maar natuurlijk heeft God voor mij gekozen. Natuurlijk zijn wij een gemeente van Christus, want ik doe het uiteindelijk best aardig. Ik ben toch trouw. Ik geloof toch in God. En dan ga je denken dat het logisch is dat God jou en mij het geloof heeft gegeven. God kiest voor mij omdat ik geloof. Maar dat is niet radicaal genoeg, want stiekem hangt het dan toch nog een beetje af van jou en van mij. En zou je kunnen denken dat God voor je koos omdat je beter bent dan die ander. En daarvan zeggen de Dordtse leerregels, zeg maar, de verantwoording op die synode, van alle besluiten, dat klopt niet. Zeker als je de veroordelingen van de dwalingen leest na het eerste hoofdstuk, dan valt dat op. Denk jij dat de mens aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om tot geloof te komen? Of dat het ene volk beter is dan het andere? Onzin. Het is alleen dankzij Gods genade. Zo staat het ook in artikel 9 van hoofdstuk 1. God heeft uitverkoren niet omdat hij tevoren in de mens geloof, gehoorzaamheid van het geloof, heiligheid of een andere goede eigenschap of aanleg zag, maar opdat dat allemaal gebeurt. Gods keuze is de bron van alles. Dus niet omdat hij geloof zag, maar opdat. En dat roept de vraag op, wie kiest er eigenlijk voor wie? Want ik kan wel denken dat het allemaal bij mij moet beginnen. Ik kan daardoor ook juist hopeloos verstrikt raken in mezelf. Maar maak ik God daarmee niet te passief? En ga ik niet navelstaren? Als ik het vergelijk met mijn huwelijk, ik heb er ooit voor gekozen om ja te zeggen. Maar ik voel me vooral bevoorrecht dat ik getrouwd mag zijn met degene die voor mij heeft gekozen. Dus wat nou als geloven niet zozeer een optie is waarvoor je kiest, maar dat je erdoor verwonderd raakt dat God voor jou kiest. En dat het een voorrecht is om te horen bij zijn volk. Dat het een voorrecht is om te proeven van het eeuwige leven in brood en wijn. Jezus die zijn leven heeft gegeven voor jou. Hij kiest voor mij, hij kiest voor ons. Alle roem is uitgesloten. Want dat ik geloof, dat ik vertrouw, het is alleen dankzij Gods genade. Tot zover het eerste deel. Het ging over de vraag, wie kiest wie? Kies ik nou voor God of kiest hij vooral voor mij? En het belangrijkste punt in hoofdstuk 1 van die Dordtse leerregels is dit. Niet omdat ik geloof, kiest God voor mij, maar hij is de bron. Het begint bij zijn keuze. Opdat ik geloof en hem lief heb. En dat is bevrijdend als ik ermee worstel of ik God wel kan vinden. Hoe ik hem kan leren kennen of ik hem wel lief heb. Op de dag dat ik zelf ja zei tegen God, op de dag van mijn belijdenis, kreeg ik deze tekst uit Efeziërs 2 vers 8 mee, waarin het juist gaat over Gods keuze voor ons. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God.